Het eerst geboorterecht hadden wij het over. Wij vinden het aardig wat uitspraken in de Bijbel over het eerst geboorterecht. Ik kan ze natuurlijk moeilijk allemaal noemen, maar ik heb u wat onderdelen van de Bijbelse geschiedenis voorgehouden waarin dat eerst geboorterecht een belangrijke rol speelt. Maar ik noem u wat schriftplaatsen in dit verband. En dat is in de eerste plaats Deuteronomium 21. Waar we er middenin vallen. Dat is Deuteronomium 21 vers 15. Let u goed op, want misschien is het op u van toepassing. Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehate. Waarom die een gehate vrouw heeft? Nou ja, goed. Goed, Nederlands dan. Gehaat wil zeggen ten achtergesteld. That's all. En de beminde en de gehate vrouw hem zonen zullen gebaard hebben. En de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn. Zo zal het geschieden ten dagen als hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte te geven, dat wil zeggen het eerstgeboorterecht, te geven aan de zoon der beminde voor het aangezicht van de zoon der gehate, die als eerste geboren werd, die de eerstgeborene is. Maar de eerstgeborene, de zoon der gehate, zal hij kennen, in de zin van erkennen uiteraard, gevende hem het dubbele deel van alles wat bij hem zal worden gevonden. Want hij is het beginsel zijner kracht, het recht der eerstgeboorte is het zijne. En daar hebben we wat verschillende zaken die daar een rol spelen. Het eerste is waarschijnlijk toch dat hier gezegd wordt dat de eerstgeborene het dubbele deel krijgt van alles. Wie hij ook is, daar hebben we het zo over. Maar dat betekent in de praktijk dat degene die het eerstgeboorterecht krijgt voor twee telt waar het gaat om de verdeling van de erfenis. Met andere woorden, pa heeft drie zonen en hij moet wat nalaten. Dan wordt de erfenis in vieren verdeeld en de eerstgeborene krijgt een dubbel deel. Of de man hoofd van de familie wordt, staat nog te bezien. Koningschap en priesterschap spelen hierin geen rol. En als het allemaal geen rol speelt, dan nog krijgt hij twee delen. Hij telt voor twee. Hij krijgt een dubbele erfenis. Dat is één. Dat geldt dus in het algemeen. Of het ooit ergens wordt toegepast in de Bijbel, ik zou het niet weten. En of het ooit ergens in de wereld werd of wordt toegepast, zou ik ook niet weten. Maar dit is het voorschrift. En het andere is dat, kijk, wij lezen in de Bijbel enerzijds dat de eerstgeborene, degene met eerstgeboorterecht dus, niet noodzakelijk de eerste was die geboren werd. Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn, want we kennen er tal van uitzonderingen op. Nou ja, van Gods wegen aangegeven, maar dat zijn toch uitzonderingen op deze regel. Wat hier gezegd wordt, daarvan, daar lees ik niet meer in dan dat, dat inderdaad die ene zoon niet onterfd mag worden. Dat wil zeggen dat hij niet gepasseerd mag worden voor het eerst geboorterecht. Eenvoudig omdat pa voorkeur heeft voor de zoon van die vrouw die hij het meest lief had. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daarna raken wij in de problemen. Nou ja, niet daarna, maar daarvoor eventueel. Want Jacob had twee vrouwen, Lea en Rachel. En Lea was de gehate en Rachel de beminde, lees de geschiedenis maar na. En het eerstgeboorterecht gaat niet naar Ruben, die als eerste geboren werd uit Lea, de gehate vrouw dus, maar ging niettemin wel degelijk toch naar die andere vrouw, de meer beminde. En het ging dus naar Jozef. En over het hoofd van Jozef heen dan naar Efraïm in plaats van naar Manasse. Met andere woorden, het gebeurde toch anders. Maar daarvan kunnen we natuurlijk altijd makkelijk zeggen, maar het was voor deze wetgeving, dus laat maar zitten. Het is allemaal nog steeds legitiem. Wat er echter achter steekt, En ik kan dat niet bewijzen. Dat is met symboliek. Is dat nou eenmaal zo? Dat kan je niet altijd bewijzen. Dat, je kunt het op je klompen aanvoelen, tenzij die al gebroken waren. Waar het over gaat natuurlijk, is over Israël. En het idee dat Israël eerst geboorterecht heeft als volk onder de volkeren. Want je kan nog hoger dan een volk gaan. Hè? Je kan ook de volkeren met elkaar vergelijken en zeggen het is allemaal één menselijke familie enzovoort. Maar bij welk volk berust nu het eerst geboorterecht? Welk volk staat dus als volk aan het hoofd van de volkeren der aarde? En het antwoord is makkelijk genoeg. God heeft Israël daartoe verkoren. Hoewel Israël bepaald niet het oudste volk ter wereld is. Die heb je toch ook, hè? Het werd was geboren als volk bij de uittocht uit Egypte. Eigenlijk als laatste volk, als je tenminste uitgaat van de rij van 70 uit Genesis 10 en 11. Was Israël pas laat. Niettemin krijgt het eerst geboorterecht en het wordt beschouwd als zoon. Maar ja, het heeft alles van doen met deze aanstelling tot koning, tot priester. Want het zou een koninklijk en priesterlijk volk zijn. En dus wordt Israël als eerstgeborene aangeduid. Niettemin kan je Israël verdelen en werd Israël verdeeld. Historisch ook, in twee volken, wordt ook letterlijk zo genoemd, twee volken. Namelijk de 10 stammen en de 2 stammen van Israël. En die worden ook beschreven zelfs als vrouwen. Aholiba en Ahola. Dat is de verkorting van Amahola. Maar het is trouwens ook Jiddisch. Maar dat even terzijde. Maar ze worden beschouwd als twee volkeren, zelfs als twee vrouwen van Jehovah. En je kunt je in dat verband ook afvragen wie van die twee volkeren het eerst geboorterecht krijgt. En het antwoord is de zoon van de gehate. En een betere verklaring hiervoor heb ik niet. De gehate is dus inderdaad de 10 stammen van Israël. Die waren ook het eerst weggestuurd met een scheidbrief en alles. Dat allemaal in de Bijbel. En zo verder. Dat kan moeilijk anders, omdat de koning en daarmee de Messias voortkwam uit David en daarmee uit de stam van Juda, dus uit het tweestammenrijk, dus de 10 stammen zijn de gehaten. Niettemin, de zoon die daaruit geboren zou worden, uit die 10 stammen, zou eerst geboorterecht krijgen. De enige verklaring is dat de gemeente van vandaag met zijn eerst geboorterecht, daarover moeten we dus nog hebben, voortgekomen is uit de 10 stammen van Israël. Je kunt ook andersom redeneren en zeggen, wat jammer nou dat de gemeente in hoofdzaak en trouwens juridisch bovendien ook is voortgekomen uit de 10 stammen van Israël en niet uit de 2. Maar niettemin, het was de gehate vrouw en dus de zoon daaruit, dat is de gemeente, krijgt dus eerst geboorterecht. De vraag is vervolgens, is dat ook zo? Staat het ook zwart op wit in de Bijbel? Dan zeg ik, ja, dat staat zwart op wit in de Bijbel. De gemeente eerst geboorterecht heeft boven de Joden of wat daaruit voortkomt. En dat is de enige betekenis van het schriftgedeelte, denk ik verder. En het betreft dus de gedachte dat de gemeente inderdaad een dubbel deel krijgt, een dubbele erfenis. Of beter, eigenlijk moet ik zeggen dat het dubbele deel ook via die vrouw loopt. Hè? Want wat uit Israël, uit die 10 stammen voortkomt, is enerzijds gewoon een bekeerd Israël in de toekomst. Gewoon die 10 stammen zullen tot geloof komen in het algemeen, althans het overblijfsel eruit. En zal de 1000 jaar het koninkrijk binnengaan en wordt zo de erfgenaam van de beloften die nou eenmaal aan Israël als zodanig gedaan zijn. Maar niettemin krijgt het toch een dubbel deel, omdat langs de andere kant ook de gemeente daaruit is voortgekomen. En dan heb je dus je dubbele deel. Zie? Maar ook het koningschap en priesterschap van de gemeente. Maar zoals gezegd, daarover moeten wij het nog hebben. Eens kijken. Het dubbele deel van de erfenis dus. Inderdaad, voor de eerstgeborene. Wij vinden het eerstgeboorterecht ook in verband met de erfrechten van de troon. Dat is in 2 kronieken. Maar goed, het blijkt altijd gewoon uit de opvolging. Dus er is eigenlijk weinig over te zeggen. 2 kronieken 21 vers 3. Daarna ontsliep Jozefat met zijn vaderen en werd begraven bij zijn vader in de stad Davids. En zijn zoon Joram werd koning in zijn plaats. En in vers 3 staat, en hun vader had hun vele gaven gegeven van zilver en van goud en van kostelijkheden met vaste steden in Juda. Maar het koninkrijk gaf hij aan Joram omdat hij de eerstgeborene was. Hebben jullie? Koninkrijk ging naar Joram omdat hij de eerstgeborene was. Maar je kan hem ook nog lezen als opdat hij de eerstgeborene was. Zo kun je hem ook vertalen. Daarmee werd hij de eerstgeborene. Maar in ieder geval blijkt dat koningschap en eerstgeboorterecht uiteraard met elkaar samengaan, logischerwijze. In het algemeen wordt die, denk ik, de titel van de eerstgeborene onderschat. Ik heb een paar schriftplaatsen voor u die ik daarvoor toch met u wil doornemen. Je komt automatisch terecht in de toepassingen van het Nieuwe Testament. Maar eerst dan even Exodus 4, omdat daar van Israël gezegd wordt dat het eerstgeboorterecht heeft onder de volkeren. Komt trouwens ook tot uitdrukking in het feit dat alle eerstgeborenen van Egypte stierven. Egypte is een beeld van de wereld. En daar stierven alle eerstgeborenen ter gelegenheid van de uittocht. Aan de andere kant werd Israël als volk geboren uit Egypte. En heel Israël was een volk van eerstgeborenen. Met andere woorden, de eerstgeboorterecht in de wereld telt verder niet meer. Het is nu Israël. In Egypte heb je geen eerstgeborenen meer, ze zijn allemaal dood. Maar daarbuiten, daar heb je dat uitverkoren volk, dat neemt de positie van eerstgeborenen in. Dat is een hoge mate typologie dus. Maar in Exodus 4 zegt de Heer tot Farao, nee, zegt de Heer tot Mozes, vers 21, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt Jehovah, alzo zegt de Heere, mijn zoon, komma, mijn eerstgeborene is Israël. En eigenlijk moet ik meteen zeggen dat het woord zoon synoniem is met eerstgeborene. Want het woord zoon wordt weliswaar op allerlei niveaus gebruikt, vaak ook op een heel laag niveau. Maar in de hoogste betekenis van het woord staat het gewoon voor het eerstgeboorterecht. Ik roep al jaren dat ik ooit eens gelezen heb in mijn Bijbel, maar ik kan het nooit meer terugvinden. Het moet in mijn eigen brochure staan over de dynastie van Adam. Maar goed, dan moet ik het ooit een keer in vermeld hebben. En sindsdien heb ik het alleen maar onthouden van ik heb het ergens gelezen, maar ik weet niet meer waar. Waar gezegd wordt van iemand dat hij zonen had, namelijk, dubbele punt, die en die en die, Jantje, Pietje, Klaasje en weet je veel wie het allemaal waren. En dan uiteindelijk staat erachter, wordt er een naam herhaald. En dan staat achter, komma, zijn zoon. Ik zal maar zeggen, Jantje, Pietje en Klaasje en Gerrit en hoe ze allemaal heten mogen. En dan Piet, komt hij weer terug, zijn zoon. Die was al genoemd als zoon. Maar in tweede instantie wordt het woord zoon op een hogere betekenis geplaatst. En wordt gezegd, dat is zijn eerstgeborene, te midden van al die anderen. En als je het echt wil weten, dan moet je die brochure maar doorlezen, dan moet het ergens in staan. Omdat ik daar toen het begrip zoon heb uitgelegd en daarmee ook het begrip vader. En heb laten zien dat het niet maar de betekenis heeft van verwekker en verwekte. Maar dat het in eerste instantie, in hoogste instantie, termen zijn ter aanduiding van het erfrecht. De vader is per definitie de erflater en de zoon is per definitie de erfgenaam. En als die woorden op andere niveaus worden toegepast, is het een ontleende, een afgeleide toepassing. Maar de hoogste is die van erfrecht. Zie? En hier dus ook, mijn zoon en dus logischerwijze mijn eerstgeborene is Israël. En dat betekent dat Israël een plaats krijgt, in ieder geval hoger dan Egypte, maar feitelijk hoger dan alle overige volken. Misschien zou ik in dat verband ook moeten lezen Jeremia 31. Ik heb hem niet eens in mijn rijtje staan. Jeremia 31. Waar het gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond. Daar is het hoofdstuk bekend om. En dan gaat het dus ook over de terugverzameling van Israël. Dat staat in vers 8. En dan in vers 9. Zij zullen komen, terugverzameld worden. terugkomen. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren, leiden dus. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot vader, en dus is Israël mijn zoon, mijn eerstgeboren. Maar er staat in plaats van Israël zelfs Efraïm. Ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En daarna in vers 20 lees ik nog een keer, is niet Efraïm mij een dierbare zoon, is hij niet een troetelkind, maar dingen als dierbare zoon en troetelkind, of waarvan het dan maar de vertaling is, die termen duiden logischerwijze ook meteen op het eerstgeboorterecht. Ik ben er nou niet op ingegaan, ik heb er ook helemaal geen tijd voor, maar begrippen als enige zoon en eerstgeborene zoon, of wat er maar wezen mag, ook de Griekse termen, maar ook in het Oude Testament, duiden meteen op het eerstgeboorterecht als zodanig. En zelfs als er staat enige zoon, wil het nog niet zeggen dat er geen andere zonen waren. Maar dat wil alleen zeggen, die ene is die bijzondere. U weet wel, van Abraham wordt gezegd dat hij God zijn enige zoon niet onthouden heeft. En omdat gij mij uw enige zoon niet onthouden hebt, enzovoorts. Maar het was de tweede zoon waar het over ging. Het ging over Isaac. Toch wordt hij enige zoon genoemd in de zin van uniek. Enig in de zin van onvergelijkbaar. Er waren er meer. En als de Heer Jezus heet de enig geboren zoon van God, wil ook niet zeggen dat God geen andere zoon had. Want te verdedigen valt dat alle mensen zonen God zijn, omdat Adam dat was. Dat wordt zo genoemd in elk geval. Dat de engelen zonen God zijn, ze worden zo genoemd, inclusief de duivel notabene. Toch? Niettemin staat er enig geboren zoon van God, dat is de Heer Jezus. Maar dat betekent gewoon de onvergelijkbare en dus houdt het automatisch in zijn aanstelling in het eerstgeboorterecht en dus tot koning en priester. Dat is een dubbele deel. Hemel en aarde zeg ik dan maar, om het niet al te moeilijk te maken. Zin. Maar hier in Jeremia 31 gaat het om Israël, bij nader inzien Efraïm. Dat gaat ook wat snel door de bocht en dat maakt dit onderwerp zo moeilijk te bespreken, maar aan de andere kant, dat maakt het onderwerp ook verstrekkend tegelijkertijd en belangrijk. Het punt is namelijk dat hier gesproken wordt over het nieuwe verbond, maar het idee is dat als dat nieuwe verbond aanbreekt en dus Israël geplaatst wordt onder het nieuwe verbond, heeft dat primair en dus weer als eerste effect voor de 10 stammen van Israël en daarom wordt de naam Israël nader gespecificeerd en wordt gezegd Efraïm, terwijl Efraïm de naam is van het 10 stammenrijk en niet van de Joden dus. En bovendien het eerstgeboorterecht onder de stammen Israëls, officieel, SEC, de naam, eerstgeboorterecht onder de stammen Israëls, ging inderdaad naar de stam van Efraïm. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Niet koningschap, niet priesterschap, maar wel eerstgeboorterecht, onder de wet wel te verstaan. Maar u begrijpt dat als die dingen vervuld worden onder het nieuwe verbond, en dit is een eerstgeborene, dan zegt niemand meer, maar dan is je geen koning en geen hoge priester, want men is niet meer onder de wet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zodat je bij dat Efraïm wel degelijk zowel koningschap als priesterschap zal vinden op basis van het eerstgeboorterecht van Efraïm. Heb u die nog? Waar ik het over heb, is het ontstaan van de gemeente in onze dagen, het nieuwe verbond, daar gaat het toch over, uit Efraïm. En dus meteen wordt daarop het eerstgeboorterecht van toepassing gebracht, onder het nieuwe verbond. En het houdt gewoon in koningschap en priesterschap, want zoals eerder gezegd, de eerstgeborene is nou eenmaal koning en priester, behalve onder de wet. Maar dit is niet onder de wet, dit is onder het nieuwe verbond. Het verklaart trouwens ook, vers 20, is niet Efraïm mij een dierbare zoon, is hij mij niet een troetelkind, kortom, je ruit het eerstgeboorterecht natuurlijk meteen. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. En dat slaat natuurlijk op de wegvoering van de 10 stammen in de Assyrische ballingschap. Dat is nou 2500 jaar geleden. Het was 700 zoveel jaar geleden toen de Heer uit de dood opstond. En toen het nieuwe verbond aanbrak. En daarover staat hier, ik denk nog ernstelijk aan hem. Hij is wel weg. Maar ik denk nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. God kreeg er buikpijn van. Zo zal het wel in de moderne vertaling staan. Mag ik aannemen? Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Hij wordt speciaal genoemd. En als eerste, feitelijk. Hetgeen ook blijkt in vers 31, dat zijn de beroemde woorden, omdat ze in het Nieuwe Testament letterlijk worden geciteerd in Hebreeën 8. Maar staat, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Maar als ze naast elkaar staan, Israël en Juda, dan is Israël dus in dit geval de 10 stammen, want Juda vertegenwoordigt de 2 stammen van Israël. En dat Israël, naam Israël hier kan dus net zo goed vervangen worden door de naam van Efraïm, het heeft dezelfde betekenis. En let dan op dat hier eigenlijk gewoon staat dat het nieuwe verbond, voordat het gevestigd zal worden in Juda, onder de 2 stammen, gevestigd zal worden onder de 10 stammen. Terwijl we alle weten uit andere schriftgedeelten dat als Israël tot bekering komt in de toekomst, de dag van de wederkomst van Christus, komt het eerst bij de 2 en dan pas bij de 10. Net als het koninkrijk van David in de tijd. Eerst bij de 2 en dan pas bij de 10. Niettemin, hier is het eerst de 10 en dan pas de 2. Rara, hoe kan dat? Wel, omdat het hier gaat om een specifieke lijn, een zijlijn zo u wilt. Maar eigenlijk is het een hoofdlijn, de belangrijkste. Eerst geboorterecht binnen Israël komt primair terecht bij de stammen die het eerst geboorterecht kreeg. Dat is Efraïm. En via Efraïm komt het terecht bij de gemeente. Maar de eerstgeborene is nou eenmaal voor God bestemd en daarom voor de hemel. En dus verdwijnt heel de gemeente naar de hemel. Daar heb je hem. En als dat gebeurd is, dan gaat het verhaal verder. En dan komt het eerst opnieuw, want het begint overnieuw. Komt het eerst terecht bij Juda, de 2 stammen. En via de 2 stammen alsnog bij de 10. En daar heb je dus de omkering van het eerst geboorterecht. En laatste die de eerste zullen zijn. En de gehate die bemind zal zijn. En de beminde die de gehate wordt. Ami dat lo ami wordt tegenover lo ami dat ami wordt. Enzovoort. Ik kan daar nou moeilijk op ingaan. Het voert ons ook ver buiten dit eigenlijke onderwerp eigenlijk. Hè? Maar niettemin wordt hier herhaald wat in Exodus stond. Israël is eerst geboren, maar hier wordt het nog meer gespecificeerd. Want ook binnen Israël kun je weer eerst geboren aanwijzen. En dan kom je dus terecht bij Efraïm. En toegepast. Israël is het eerst geboren volk onder de volkeren. Heeft eerst geboorterecht, maar binnen Israël kom je terecht bij de gemeente. Waarmee meteen gezegd is dat de gemeente dus toch Israël is, maar Israël is nog niet de gemeente. Hebben jullie ook nog? Ja, het zijn op zich uitgebreide onderwerpen, omdat er uitgebreid over gediscussieerd is altijd. Maar als je de dingen met elkaar in verband ziet, in een groter geheel, dan wordt het wel duidelijk. Israël is eerst geboren. In dat verband zou ik dan ook nog, en dan moet ik langzamerhand van mijn schema afwijken, dus kom ik er niet door, zou ik ook moeten aanhalen Exodus 19. Waar de Heer zegt tot Mozes in vers 3, aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. De kinderen Israëls is uiteraard hetzelfde als huis van Jacob, het volk als zodanig. En dan volgt in vers 5 wat Mozes moet zeggen namens de Heer. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom, eigenlijk staat er mijn schat, kostbaar eigendom. Dat is van belang voor het begrijpen van de gelijkenis van de schat in de akker namelijk. Dat is de verwijzing naar deze schriftplaatsen. De akker is de wereld. Ook als er in gezaaid wordt, maar ook als er een schat in is. Maar de schat in de akker is gewoon Israël. Want hier staat dit woord, maar dan in het Hebreeuws. Zo zult gij mijn schat, mijn eigendom zijn uit alle volken. En als toelichting, want de ganse aarde, dat wil zeggen alle volkeren, zijn van mij. En de Heer neemt uit al die volkeren die van hem zijn één specifiek volk hem ten eigendom. Hij promoveert hen dus. En wat het betekent? Wel simpel, eerst geboorterecht. zoonschap. Maar dat stond in Exodus 4 al. Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Met als consequentie, vers 6, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn. En dus een heilig volk, staat er nog tussen. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn. Misschien kan je de woorden omdraaien. Gij zult mij een koninklijk priesterdom zijn. De aardigheid van de uitdrukking priesterlijk koninkrijk is weer dat priesterlijk is een bijvoeglijk naamwoord en koninkrijk is een zelfstandig naamwoord. Die laatste krijgt dus de nadruk. Het is een koninkrijk, een priesterlijk koninkrijk. Maar de aardigheid is dat in het Nieuwe Testament dezelfde term wordt gebruikt, letterlijk in 1 Petrus 2, staat er ook netjes bij afgedrukt in onze Bijbels. In 1 Petrus 2 wordt dezelfde gedachte naar voren gehaald. Daar staat in vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Kijk, Exodus is in het Hebreeuws geschreven en naar het Nederlands vertaald. 1 Petrus 2 is in het Grieks geschreven en naar het Nederlands vertaald, zodat het dus echt niet meer letterlijk hetzelfde staat. Maar dat dit van Petrus bedoeld is als een letterlijke aanhaling uit Exodus 19, dat is voor iedereen duidelijk. En hij zegt het dus net iets anders, omdat het nou eenmaal een andere taal is. Maar het gaat om hetzelfde, alleen de term priesterlijk koninkrijk heeft hij omgekeerd tot koninklijk priesterdom. Het aardige is dat hier dus de nadruk ligt op het priesterschap en niet op het koningschap. En daarna is de vraag, tot wie zegt hij dat? Want in Exodus werd het gezegd tot Israël. En tegen wie zegt Petrus het hier? Nou, dat is makkelijk, hè? Aan de gemeente, aan de gelovigen. Dit is een moeilijke weer, die heeft met die 10 en 2 stammen kwestie te maken. Maar hij is heel erg interessant. De apostel citeert namelijk uit Jesaja, met name Jesaja 8... eventueel Psalm 118 ook trouwens, over de steen die de bouwlieden versmaad hebben. Kortom, die kostelijke steen, de gefundeerde steen in Sion, of anders de steen waarover men zou struikelen. Dat was achterin volgens Psalm 118, Jesaja 28 en Jesaja 8. Juist. Leg ze maar naast elkaar, heb je wat te doen, dat is prachtig. Het gaat over diezelfde steen. Maar dan staat er in vers 7, u dan, dat wil zeggen voor u dan, die gelooft, is hij dierbaar, onder verwijzing naar Jesaja 8 overigens. Voor u is die steen dierbaar, maar tot de ongehoorzamen, de ongelovigen dus, wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Zoek je deze uitspraak nou op in Matteüs 21, want daar haalt de Heer hem aan. Daar blijkt dat die bouwlieden zijn de Farizeeën en via de Farizeeën is het gewoon het Joodse volk, levend onder de wet dat de Heer verwierp en dus struikelde over de steen. Kortom, het zijn de twee stammen, de bouwlieden. En wat zegt Petrus? Voor u die gelooft is hij dierbaar, maar tot de ongehoorzame, ongelovigen wordt gezegd, maar die ongelovigen zijn de twee stammen, als je het smal neemt. Want dat staat er. Zodat de volgende vraag is, wie zijn dan degenen die geloven? Als je het smal neemt? De tien stammen. Heel goed, kan moeilijk anders. Maar via de tien stammen, de gelovigen, dat wil zeggen de gemeente van onze tegenwoordige tijd. En tot die gemeente, de gelovigen van vandaag, wordt dus gezegd, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Nou gaat hij weer, tot wie wordt het gezegd? Tot Israël dus. En langs twee verschillende lijnen zelfs wordt hier dus eigenlijk gezegd dat de gemeente Israël is, of zelfs meer nog, het deel is dat binnen Israël eerst geboorterecht ontvangt. En daarmee nog hoger staat dan Israël in het algemeen. Want de Joden als volk zijn hier zelfs van uitgesloten. Niettemin, wat aan Israël gezegd wordt, wordt hier toegepast op de gemeente. En de gemeente is niet echt een ander ding, maar is een fase hoger. Zoals, en want ik moet langzamerhand het tempo verder versnellen, zoals nou eenmaal de stam van Levi werd aangewezen als de priesterlijke stam, terwijl van heel Israël gezegd werd dat het een volk is van priesters. Een priesterlijk koninkrijk. En als u die niet begrijpt, geeft niet, neem ik een andere. De stam van Levi was de priesterlijke stam, niettemin priesterschap werd binnen de stam van Levi specifiek gegeven aan het huis van Aaron. Was ook een versmalling. En daar gaat het nou maar om. De uiteindelijke consequentie van het verhaal is dat deze beloften aan Israël gedaan vervuld worden vandaag althans aan de gemeente, waarbij de gemeente geacht wordt deel te zijn van Israël, maar een eerste deel daaruit, en op die grond ontvangt het ook daadwerkelijk eerstgeboorterecht. Al komt het ook uit de gehate vrouw, om nog maar een zijlijn te noemen. En op die grond krijgt de gemeente zijn hemelse positie. Dat zou ik er wel in willen hameren, omdat overal en altijd de indruk gewekt wordt dat de hemel gewoon de plaats is van waar de gelovigen naartoe gaan, het hiernamaals. En dat is het niet. Ja, in de praktijk klopt het wel, het is te verdedigen, maar dat is het niet in wezen. In wezen is de hemel die hogere wereld waarheen wij als gelovigen uit onze tijd gepromoveerd worden op grond van ons eerstgeboorterecht. En als die gemeente hier weg is, dan krijg je alsnog de aardse verhoudingen en dan is de vraag wie heeft het eerstgeboorterecht onder de volkeren op aarde wel te verstaan. En dan kom je alsnog bij Israël terecht, inclusief Efraïm trouwens. Vandaar het dubbele deel van Efraïm en van de eerstgeborenen. Hebben jullie nog tot zover? Maar gelovigen uit alle bedelingen, voorgaande en volgende, gaan niet naar de hemel. Zouden leven op een nieuwe aarde, in het eeuwige koninkrijk van Christus enzovoort. Dat is dus het hiernamaals. En voor ons geldt de uitzondering vanwege het eerstgeboorterecht. En dan roep ik steeds eerstgeboorterecht weer, maar wat lazen we? Gij zijt een uitverkoren geslacht, waarmee u maar weer ziet dat ook de term uitverkiezing rechtstreeks van doen heeft met eerstgeboorterecht, met koningschap en priesterschap. Niet met of men wel behouden wordt of niet, in het hiernamaals komt. Wel weer eigenlijk heeft het van doen met of men in de hemel komt. Dat weer wel. Maar op een ander niveau dan men het gewoonlijk toepast, als u begrijpt wat ik bedoel. Die dingen zijn allemaal door elkaar gelopen in de loop der tijd. Maar tot de gelovigen wordt gezegd een koninklijk priesterdom met de nadruk op priesterschap. Dat is heel eenvoudig, omdat koningschap weliswaar voor de gemeente bestemd is, maar pas in de toekomst, niet nu. Maar onze priesterlijke verantwoordelijkheid zouden wij nu reeds dragen, in de toekomst uiteraard ook. Maar het koningschap zal alsnog aan ons gegeven worden in de toekomst, definitief. En daar is een goede reden voor. Priester is men namelijk helemaal uitsluitend op grond van geboorte, krachtens het leven dat men heeft. Koningschap is een kwestie van aanstelling daarna, eventueel. En dat komt dus nog. Hebben jullie? Dat is misschien ook een einde aan de wat moeizame discussie over de vraag of wij eventueel misschien reeds nu al zonen Gods zijn, omdat er schriftplaatsen zijn die dat suggereren. Terwijl er anderen zijn die zeggen wij zullen in de toekomst tot zonen gesteld worden, alsnog. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Die kent u toch, hè? Ik ga die discussie niet uitleggen. Maar een antwoord dat ik u suggereer is deze. Voor zover wij als priesters hier functioneren, zijn wij zonen Gods. Voor zover wij als koning zullen functioneren in de toekomst, want dat is echt pas in de toekomst, zullen we dan pas tot zonen worden gesteld. Maar dan wordt het uitgesplitst in twee verschillende toepassingen. Eén in verband met priesterschap, één in verband met koningschap. Vindt u dat een goede of niet? Ik vind het wel erg subtiel eigenlijk. Ik hou er eigenlijk niet zo van, maar goed. Maar het lijkt me een goede, want inderdaad, priesters zijn wij, sinds wij wedergeboren zijn. Koningen nog niet, dat wacht op onze aanstelling. Een heilig volk, uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom. En er staat meteen ook bij, alleen kom ik langs een gekke route binnen. Er staat bij wat de verantwoordelijkheid is. Niet van de koning, inderdaad, daarom ligt daar ook niet de nadruk op. Maar wel van de priesters, van ons dus. Opdat gij zoudt verkondigen. Dat is niet meteen de functie van de koning, maar het is wel degelijk en zelfs primair de functie van de priester. opdat gij zoudt verkondigen. Wat dan? De deugden Gods. De deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds Lo-Ammi waart, maar nu Ammi zijt, waaruit men weer volgt, maar dat had ik al gezegd, dat die termen Ammi en Lo-Ammi alles van doen hebben, eigenlijk uitsluitend van doen hebben, met dat eerstgeboorterecht, want alle volkeren zijn van God. En zou je dus met recht Ammi kunnen noemen, mijn volk heet het dan, van Gods wegen, hè? Niettemin de titel blijft voorbehouden aan dat ene koninklijk priesterlijke volk. En dus dat Ammi, mijn volk, zou je leggen naast mijn zoon, in de zin van die enige, de unieke, de geliefde, de bevoorrechte enzovoorts. Al die termen zitten aan elkaar vast. Gij die eertijds Lo-Ammi waart, maar nu Ammi zijt. Gij die eertijds Lo-Ruhama waart, maar nu Ruhama zijt geworden. Onder verwijzing naar Hosea natuurlijk, 1 en 2. Maar ook onder verwijzing naar Romeinen 9, waar Paulus dezelfde dingen naar voren brengt. Maar geen van die uitspraken is zo duidelijk als deze van de apostel Petrus. Ik had daar nog wat meer over willen zeggen. Ik kom hier later toch wel op terug, denk ik. Even zoeken wat ik hier nog heb staan. Ik heb verwijzingen naar het Nieuwe Testament, dus die laat ik nog maar even liggen. Nee, wat ik nog moet aanhalen even, is de uitspraak uit 1 Kronieken 5 vers 1 en 2. Ik zoek hem niet op, want ik gun me er geen tijd voor. 1 Kronieken 5 vers 2, waar uitdrukkelijk staat dat Ruben, die als eerste geboren was uit Jacob, zijn eerstgeboorterecht is kwijtgeraakt. Je vindt dat natuurlijk ook terug in de zegeningen die Jacob over zijn zoon uitspreekt. Maar het staat in 1 Kronieken 5 vers 1 en 2 alsnog. Er staat uitdrukkelijk dat Jozef en over het hoofd van Jozef heen zijn zoon Efraïm het eerstgeboorterecht kreeg onder Israël. En terwijl ik het zeg en u bladert, zeg ik er toch maar even gauw bij. Dat volgens mij geen enkele betekenis aan het eerstgeboorterecht van Efraïm kan gegeven worden. Of het zou moeten zijn dat ooit een keer Jerobeam koning werd over Israël. Over de 10 stammen wel te verstaan. Maar ja goed, dat huis stierf ook een keer uit. Dat wil zeggen, werd opgevolgd door een ander koningshuis. Dat wil zeggen, er is geen enkele vervulling van deze beloften aan Efraïm als eerstgeborene te vinden in de Bijbel. Tenzij dan dat die belofte vervuld wordt in de roeping van de gemeente in onze dagen. Waarvan akte. Want als Efraïm eerstgeboorterecht heeft over Juda, en we kunnen er geen betekenis aan geven. En het Nieuwe Testament zegt dat de gemeente eerst geboorterecht heeft boven de Joden. En dat staat er echt. Dan lijkt me geen andere oplossing van het vraagstuk te geven dan dat de gemeente kennelijk voortkomt uit Efraïm. Juridisch in elk geval. Want het is een juridische aangelegenheid, hè, dat erfrecht. Hebben jullie die? Nou, die van Manasse en Efraïm die verwisseld worden vindt u Genesis 48 vers 15 tot 20... En dat lijkt me dan voor dat onderwerp wel genoeg. Want ik moet eerst nog wat andere dingen aanhalen. Eerst iets in het algemeen over het priesterschap. Even een paar losse flodders. Ik heb al gezegd, zitten weinig verband in. Maar buiten Israël bestond dat priesterschap dus ook. Zoals we dat tegenkomen in de figuur van Jethro, de schoonvader van Mozes. Maar zoals gezegd, priesterschap en koningschap is namelijk gewoon één functie. Men zou zich ook niet vergissen, deze Jethro, bijgenaamd Reuel, het was andersom, hij heette Reuel, en werd bijgenaamd Jethro, die wordt beschreven als priester, maar als je het leest alsof er staat dat hij koning is, dan begrijp je het verhaal veel beter, hoor. En Mozes, de zoon, de wettige zoon van de farao, kleinzoon van mijn part, maar de wettige zoon van de farao, werd de zoon van Jethro. Hebben jullie nog? En de bemoeienis van Jethro met Mozes toen hij Israël zou uitleiden, en Jethro heeft er zich uitgebreid mee bemoeid, laat zich makkelijker verklaren als je begrijpt dat de man koning was van de Midianieten. Dat was hij ook, al heet hij dan priester. Het is gewoon hetzelfde. De naam Jethro schijnt van doen te hebben met het Hebreeuwse woord voor kroon. Ik heb het zo gauw niet terug kunnen vinden. Kwam ook in tijdnood uiteindelijk, maar dat heb ik me ooit eens wijs laten maken. Ik kan het nou zo gauw niet navertellen. Maar dat zo'n figuur van buitenaf, een priester, bovendien koning van buitenaf, zich ermee bemoeit. Dat is wel leuk, want waar hij zich mee bemoeide is met dat hij tegen Mozes zei, je moet een raad van oudsten aanstellen binnen Israël. Een kiezer uit de stammen Israëls. En dat is wel aardig, omdat die raad van oudsten sowieso typologisch een uitbeelding is van de gemeente. Maar er wordt tegelijkertijd gewezen op de wat vreemde oorsprong van de gemeente. Die heeft een functie in Israël, maakt ook deel uit van Israël, staat zelfs boven Israël. En toch heeft het een oorsprong buiten Israël. En je vindt het allemaal terug in de figuur van Jethro. Maar goed, ik ga daar niet verder op in. Ik moet wat algemene opmerkingen plaatsen over het functioneren van de priesters. En ik kan ze hooguit noemen, zelfs schriftverwijzingen, dat wordt wat lastig omdat er dikwijls zoveel zijn. Maar goed, wat we al hebben aangehaald is dat het een erfelijke aangelegenheid is, priesterschap. Men is het op grond van geboorte. Men wordt gewijd door zalving, hetgeen een beeld is van opstanding uit de dood. Het priesterschap wordt ook steeds beschreven als heilig, maar dat is het weer zo'n synoniem. Want dingen die heilig zijn, zijn heilig om maar één reden. Omdat ze gewijd zijn aan de dienst van de Heer. Zoek het woord maar op. Heilig mij dit, heilig mij dat. Men is heilig omdat men in de dienst van God staat. Niet omdat men als dienstknecht van God ook daadwerkelijk functioneert, dat is wat anders. Maar omdat men die positie nou eenmaal inneemt. Dus als je het woord heilig tegenkomt en geheiligd zijnde, denk dan maar meteen aan eerst geboorterecht. Zit er meteen aan vast. Een heilig volk. Een volk, een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Een verkregen volk. Zie? Dus eerst geboorterecht, koningschap, priesterschap. Niet alleen werden de priesters gezalfd, zij werden ook gewassen eerst. Gaat dus dubbel op, maar wassing is ook een beeld van dood en opstanding. Met een ander aspect, het is het aspect van reiniging. En daarom moet men gereinigd worden, geheiligd worden, gereinigd worden, zijn synoniemen in de Hebreeënbrief zeker. Alvorens men in die dienst van de Heer kan staan, en dus dienstknecht van God kan zijn onder het nieuwe verbond. Dus de wassing is reiniging, maar het gebeurt door dood en opstanding eigenlijk. En de zalving is ook dood en opstanding, maar niet in de zin van reiniging, maar in de zin van dat men daarna een lieflijke reuk is den Heere. Met dank aan, wat het maar was, 2 Korinthe 1 is het geloof ik nog net, en anders net hoofdstuk 2. Wij zouden een lieflijke reuk den Heere zijn. En dus leven golden tot een lieflijke reuk enzovoort. Die reiniging van de priesters vind je in Exodus 40. En ook in Leviticus 16, maar op nog meer plaatsen. Maar dit gaat over de inwijding van die priesters dan. Later blijkt dat ze als voordat ze een bepaalde dienst verrichten, moesten ze zich ook wassen. Dan wel gewassen worden. Een belangrijke is ook in dat verband Leviticus 21. Vanaf vers 17... waar uiteengezet wordt dat de priesters volmaakt moesten zijn. Zonder vlek of rimpel is de uitdrukking later in bijvoorbeeld Titus hoofdstuk 2 en bijvoorbeeld Efeze 5. Hebben jullie die? Waar staat dat de gemeente gereinigd wordt en zonder vlek of rimpel voor de Heer zou gesteld worden. En je leest het er niet bij in, maar het betekent inderdaad dat wij bekwaam gemaakt zijn om priesters te zijn. Een priester zouden namelijk zonder gebreken zijn, mochten niks mankeren. Net zo min als dat het paaslam iets mocht mankeren, het moest een volmaakt dier zijn, geen gebroken pootjes of andere tekortkomingen, niet 5 poten, maar gewoon 4 en wat het heet mag. Zonder vlek of rimpel heet dat. En zo moesten de priesters ook zijn. En het aardige is, als ze toch gebreken hadden, waren ze nog steeds priesters, maar ze mochten als zodanig niet functioneren. Hetgeen voor Nederlanders geen probleem zou geweest zijn, want niettemin zouden ze leven uit de bedeling, uit de bijstand. De priesters hadden namelijk inkomsten uit de tienden en nogal wat belastingen enzovoorts die op het volk gelegd waren. En of men nou als priester functioneerde of niet, men kreeg daar zijn inkomsten uit. Ook als men onvolmaakt was, dus lichamelijke gebreken had, een bochel of zoiets, dan staat er allemaal. dan mocht men geen priestelijke dienst verrichten, maar men was wel priester. En men kreeg daar ook inkomsten uit. En ik hoop dat u meteen de geestelijke betekenis begrepen hebt. Wij zouden volmaakt gesteld worden in Christus en als zodanig hem dienen. En ook waar wij als christenen dan toch tekortschieten, gebreken hebben, niet voldoende gereinigd zijn of weet je veel wat, dan nog zijn we op grond van onze wedergeboorte priesters. En maken deel uit van het volk van God. In de praktijk totaal onbekwaam om te dienen. In de praktijk totaal onbekwaam om te dienen, maar krachtens geboorte wel degelijk onderdeel van dat priesterlijke volk. Hebben die nog? Maar goed, om altijd aan de kant te staan met lege handen, lijkt me ook niet alles. Hè? Maar goed, ze moesten zonder gebreken zijn. Hun kleding, hun uiterlijke verschijning, en dat staat voor hun gedrag en hun heerlijkheid, wordt ook uitgebreid beschreven in Exodus 28, vers 2 tot 43. En ook in hoofdstuk 39, vers 1 tot 29, maar dan lees je hetzelfde eigenlijk. Het is allemaal voorschrift, in ieder geval gehuld, in het algemeen in linnen en niet in wol, om dan maar een samenvatting te geven van wat daar staat. Want linnen is een beeld van opstanding. Het linnen dragen, het werkwoord, het linnen dragen, heeft gewoon de betekenis van priester zijn. De efod dragen trouwens ook. Maar die was ook van belang, hè? Nou, tempelkleding, speciale verzoening die gedaan wordt voor de priesters, opdat ze hun dienst zouden kunnen vervullen, wordt allemaal genoemd. Zelfs dat ze moesten trouwen binnen de stam van Levi, want ze zijn het op grond van hun genen, om zo te zeggen, dus die moeten redelijk bewaard blijven. Ze mochten in ieder geval niet met buitenlandse vrouwen trouwen, sowieso niet. Ze hadden speciale vertrekken in de tempel. Brengt me bij iets fundamenteels nog. De priesters en ook de hele stam, priestelijke stam van Levi, had geen eigen grondbezit. Begrijp me goed, de stam van Levi had enige steden toegewezen gekregen. Maar die steden worden meteen als heilig beschreven. Die steden werden geheiligd en gegeven aan de priesters, waaronder de zes vrijsteden, waarover we het nu ook niet zullen hebben, maar ze hadden geen eigen bezit onder het volk. Het maakt hen tot een prachtig beeld van de gemeente uit onze dagen. Wij hebben hier op aarde geen blijvende bezittingen. En anders, het is allemaal van ons. Wij moesten dat vroeger zingen. Maar het staat niet in onze zangbundel, dat lied dat we het heelal met hem zouden beërven. En dat is ook inderdaad zo. Dat staat in het zwarte boekje. De vergaderingsbundel. Het zwarte boekje mag je niet meer zeggen. De vergaderingsbundel. Vroeger Voorhoeven en daarna Medemaat. We zouden het heelal met hem beërven. Dat is ook inderdaad zo, ja. Dus het is allemaal alles van ons of niks van ons, één van de twee. En zo hadden de priesters geen vaste plek om... Geen eigen grondbezit, geen eigen onroerend goed. De Levieten trouwens ook niet, er was een goede reden voor. Zij moesten immers verkondigen, dat is het belangrijkste doel. Al hebben we dat maar aangehaald uit Petrus. En voor dat doel zouden ze dus verspreid leven onder heel het volk. Om daar hun diensten te verrichten. En niet alleen zouden ze verkondigen, zouden in het algemeen het woord Gods handhaven toepassen, rechtspreken, van advies dienen en allerlei werkzaamheden vervullen enzovoorts. Ze hoefden overigens geen belasting te betalen. Nou ja, dat was na de terugkeer uit ballingschap dan. In Ezra 7 staat dat. Ze waren vrij, omdat ze dienstknechten Gods waren uiteraard. Maar ik heb het mijn belastinginspecteur pas na vele jaren wijs kunnen maken. Hè? Nou goed. Nou, verder allerlei specifieke gebeurtenissen. Eén ding wat ik moet noemen, omdat die wel aardig is, is dat de priesters werden ingedeeld in 24 priesterorden. 24 priesterorden. Dat is in 1 Kronieke 24. Onder andere dan. Maar daar staat het uitgebreid. En het leuke is dat we dat niet verwacht hadden, want we hadden verwacht 12 of zoiets. Naar de stammen Israëls, maar het zijn 24. En de enige andere belangrijke schriftplaats waar je 24 tegenkomt, is in het lied 24 oudsten, 24 oudsten. Rondom de troon. Dat staat in een andere bundel, zuster. In Openbaring staat dat namelijk. Want het is de aardige verwijzing naar het dubbele deel van de eerstgeborenen en daarmee van de priesters, dan wel levieten. 24 orde. 1 Kronieken 24, 1 Kronieken 28, vers 13 en 21. 2 Kronieken 8. 2 Kronieken 31, vers 2, 2 Kronieken 35. Kortom, er staat nog op wat plaatsen. En zelfs na de terugkeer uit ballingschap wordt het ook genoemd in Ezra 2 vanaf vers 36 en in Nehemia hoofdstuk 13 vers 30. Want daar wilden ze eerst de priesters indelen bij de terugkeer uit ballingschap in 4 categorieën. En toen hebben ze het alsnog gewijzigd blijkbaar in 24. Nou goed. U kent trouwens het verschijnsel in Lucas 1 over de priester, hoe heet hij ook alweer, de vader van Johannes de Doper, Zacharias. Dat hij door het lot was aangewezen om dienst te doen in de tempel. Want het idee was dat door het lot die 24 orden zouden worden aangewezen. Een van die 24 orden om dienst te doen in de tempel. En ik wijs er dus maar op dat als maar één van de 24 orden dienst deed in de tempel, de andere 23 orden heus ook wel wat te doen hadden. Maar tempeldienst is niet het specifieke voor de priesters. Dat is niet hun werk. Hun werk is veel en veel breder. De tempeldienst is er slechts een onderdeel van. De priesters zouden namelijk onderwijs geven in het algemeen. En de tempeldienst, of daarvoor de tabernakeldienst, is een onderdeel van, van het onderwijs, namelijk het aanschouwelijke deel ervan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus op symbolische wijze dingen weergeven en bekendmaken door de handelingen die men verrichtte, de aard van die handelingen. Maar dat was niet hun specifieke dienst. Hun specifieke dienst was de prediking van het woord Gods, feitelijk. Dus je moet die nou meteen maar noemen, want dat ze offers moesten brengen, de tempeldienst moesten doen, dat gelooft hij waarschijnlijk zo ook wel. Men leest Leviticus 1 om daar te beginnen, dan vindt u genoeg. Maar van grote belang is bijvoorbeeld Leviticus 10, de schriftplaatsen namelijk, waar staat dat zij het woord Gods zouden onderwijzen. En blijkbaar is dat de samenvatting van heel hun dienst. Leviticus 10. Vers 11. En om de kinderen Israëls te leren al de inzettingen die de Heere door de dienst van Mozes tot hen gesproken had. En al die inzettingen zijn niet de inzettingen van de tempeldienst, want die hoefden de kinderen Israëls niet te leren, die moesten alleen de priesters kennen. En dus gaat het gewoon om onderwijs in het woord Gods in het algemeen. En daarna noem ik nog zo wat van die schriftplaatsen, gewoon zonder ze op te zoeken. Deuteronomium 24 vers 8. Deuteronomium 27 vers 14. Deuteronomium 31 vers 9 tot 13. Deuteronomium 33 vers 10. Jeremia 2 vers 8. Malachi 2 vers 7. De lippen der priesters zullen het woord bewaren. Enzovoort. De lippen wel te verstaan. Nou, ik heb er nog meer genoteerd. Willen jullie ook hebben? Deuteronomie 17 vers 8 tot 14. En Deuteronomium 19 vers 17 en Deuteronomium 33 vers 10. Dat lijkt me wel genoeg. En dan nog een paar algemene, want we moeten alweer pauzeren. De algemene is, zij zouden offers brengen, dat weet u. Meer specifiek wordt genoemd, zij zouden het offer van de eerstelingen brengen. Eerste vruchten van de oogst, dat laat zich raden, want zij zelf waren eerstelingen. U vindt dat in Leviticus 23, vers 10 en 11. En ook in Deuteronomium 26, vers 3 en 4. Zij zouden bovendien zegeningen uitspreken over het volk, toezeggen aan het volk, meest bekend is nummer 6, de zogenaamde priestelijke zegen. Nummer 6 vers 22 en wat er verder volgt, eventueel ook Deuteronomium 21 vers 5. De priesters zouden het volk zegenen, dus via de priesters komt de zegening van God tot het volk. En dat is een functie van de eerstgeborene feitelijk. Ze zouden het woord onderwijzen, heb ik net genoemd. Zij zouden de lampen in de tabernakel en later in de tempel brandende houden. Wordt uitgebreid beschreven, maar het brandend houden van de lampen is het levend houden van het getuigenis. Het spreken van het woord, het schijnen van het licht. Kortom, het verkondigen van de deugden desgene die hen geroepen had uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Precies, daar hadden we het over. Exodus 27 vers 20... Leviticus 24 vers 3. En een volgend punt is, zij zouden het heilige vuur altijd aanhouden. Ze waren verantwoordelijk om het vuurtje brandend te houden. Hoef ik toch ook niet uit te leggen. Dat is toch precies hetzelfde. Dat begrijp je me goed. Als wij als gemeente de priestelijke volk zijn van onze dagen, hebben wij precies diezelfde verantwoordelijkheid. Het woord Gods te bewaren, ook te verkondigen, de lampen branden te houden, het vuur branden te houden, enzovoorts. Zelfs het hout aanslepen en op voorraad houden voor het vuur in het heiligdom. Dus Nehemia 10 waar dat staat, maar vooruit. Kortom, ze waren verantwoordelijk voor heel het huis Gods, voor de tempel. En dat zijn wij in onze dagen ook. Zij waren ook degene die de trompetten zouden blazen als het volk moest worden samengeroepen. Het is precies hetzelfde. Het woord Gods doorgeven. Het evangelie prediken, populair gezegd. Het is nummer 10, vers 2 tot 10, waar het gaat om de trompet. Nou. Zij waren in het algemeen de ambtenaren van het volk, nummer 5 vers 14 en wat er verder volgt. Alles wat officieel was moest door de priesters en anders door de levieten als hun personeel worden vastgelegd. Ze waren ook de notarissen dus uiteindelijk. En een belangrijk deel van de rechtspraak kwam aan de priesters toe. Niet alles, maar een belangrijk deel. Voor zover het woord van God erin betrokken was, lag het bij de priesters. Voor de rest bij de koning uiteraard. En een hele mooie is ook, de priesters droegen de ark door de Jordaan in de tijd. Ze waren rechtstreeks bij de Heer en waar de Heer, bij de ark des verbonds, die een beeld is van de Heer zelf, van het toneel verdween, dat wil zeggen buiten het zicht verdween, want dat was zo toen die de Jordaan inging, zal ik maar zeggen, werd die gedragen door de priesters. Die waren er verantwoordelijk voor. Dat is precies de situatie in onze tegenwoordige tijd. Terwijl Israël 2011 moet inlopen met deze Joshua 3, zijn wij met de Heer ondergedoken. Naar aardse maatstaven. Naar andere maatstaven zijn we met hem gezet in de hemel uiteraard. Maar dat is het dan. Goed, dan moeten we het weer bij laten, want het is weer tijd voor een pauze.